Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Ik zei gisteren toch dat iedereen nu losgaat op die wolf en dat wolven heel gevaarlijk zijn?
Ja.
Want er waren natuurlijk die welpjes gisteren.
Ja,
en die vond je heel lief op de webcam.
Ja, ja, super schattig.
Ah, dan is vandaag is het nieuws dat die wolven de afgelopen tijd zich heel erg hebben misdragen met schapen.
Nee. Dan wordt gelijk een soort van anticampagne.
Ja.
Karaktermoord op de wolven geïnitieerd. Wie was nu de boosdoener? Welke krant of welke?
Het was het ANP, geloof ik, waar ik het zag. Sure. Maar goed, precies wat ik dacht. Dan gaat vandaag mooie beelden van kleine jonge wolfjes. Morgen is het een probleem.
Wat is dat toch onze obsessie met dat we gewoon helemaal niet kunnen accepteren dat gewoon de natuur zijn gang gaat. Hebben die mensen nooit naar Jurassic Park gekeken? Nature will, ja. Ja, nature will find its way. Ja, sorry hoor, maar dan heb je echt niet opgelet bij Jurassic Park.
Kom, dit is de Nieuwsdag met Talita Musse en Mark Beekhuis, waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En we hebben ook altijd een verdiepend gesprek. Dat gaat vandaag over een hot topic, een persoonlijk CO2-budget.
Zie.
Het is vandaag dinsdag 2 augustus. En dan naar het nieuws. Je zit de hele tijd te volgen.
Ja, heel de wereld zit te refreshen. Of
het vliegtuig al geland is.
Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, al is geland in Taiwan. Mm-hmm. En dat was blijkbaar niet van tevoren voorspeld. Want zij doet een bezoek aan meerdere.
Ja, ze wilde van tevoren niet zeggen of ze het wel
nee,
iets
ze doet
doen.
Meerdere landen aan. Japan, nou, ze gaat overal naartoe. Maar nu opeens zaten mensen dus allemaal te refreshen om dat vliegtuig te volgen waar ze in zat. En bleek dat ze had afgeslagen in de richting van Taiwan. En ze is, als het goed is, zojuist net aangekomen. De Chinese autoriteiten die hadden op Twitter een bericht geplaatst van dat dit zeer ernstig de verhoudingen verstoort.
Tussen
China en de VS.
Dit,
dat het gevolgen zou hebben. Dat het, dat is toch een soort erkenning op die manier richting China van de onafhankelijkheid van Taiwan.
Ja, nou,
denk
ja,
ik.
Dat is ook wat Amerika denkt van Taiwan.
Precies, en wat
gezegd,
de rest van de wereld
Taiwan
volgens mij
aanvalt,
denkt van
gaan we het verdedigen.
Dus precies, precies. Maar dus dat zet dingen wel op scherp. Ik weet zelf niet zo goed van waarom moet dit nu? Is dit nu handig? In wat voor grotere strategie valt dit om nu in gesprek te gaan? Ze gaat morgen in gesprek met de premier van Taiwan. Dus daar heeft ze een afspraak mee gepland. En dan vliegen ze weer van Japan, van Taiwan. En dan vliegen ze door.
Ja.
En het is gewoon afwachten nu wat dit doet. Of er een soort reactie dan nu komt vanuit China.
Was inmiddels een handelsboycott voor iets van 100 artikelen vanuit Taiwan naar China afgekondigd.
Ja. Okay.
Waaronder een aantal snacks die in China heel erg populair zijn. Ze snijden zichzelf ook nog in hun eigen vlees.
Ja.
Ja. Nou, goed, het houdt ons bezig.
Het houdt ons bezig.
Oké, ik heb goed nieuws. Want we gaan nu van het hele globale wereldwijde niveau naar één brug in Rotterdam, waar we het vaker over gehad hebben in de podcast.
Rotterdam.
En een hele rijke Amerikaan. Er was een jacht voor meneer Bezos aan de verkeerde kant van de Hefbrug in Rotterdam. Wat een mooie historische brug is gebouwd.
Ja, je hebt daar heel veel scheepbouwers zitten. Ja. En die waren bezig met een superjacht. Maar die zou dan niet kunnen uitvaren vanwege de Hefbrug. Dus had de gemeente toegezegd, wij betalen wel voor de kosten. Nou ja, volgens mij zou daar Bezos elkaar
Bezos
mee betalen.
Die
zou inderdaad andersom zoveel miljoenen overmaken.
Om die brug uit elkaar,
te schroeven. Waar ik toen heel verontwaardigd over was. Maar dacht, gaan we nu even onze publieke ruimte verbouwen voor een supermiljoen. Het moet niet gekker worden.
Het gaat
maar
niet
nu
gebeuren.
Is het plan van de baan, hè?
Ja, sterker nog. De boot is de brug gepasseerd. Eromheen gevaren. Want er bleken ook gewoon andere routes te zijn.
Nee, niet.
Ze hebben de masten naar beneden gehaald. Platgelegd. En zijn gewoon om die brug heen gevaren.
Maar dat meen je toch niet?
Ja, wel.
Maar dit is toch een onwijze klug. Nu vind ik wel dat de gemeente Rotterdam behoorlijk in zijn hemd staat. Die hebben toen heel blij getweet dat ze dat gingen doen. En dat ze bezig op die manier gingen faciliteren. Die haalden dat bijna binnen als een soort van overwinning. Van kijk, ons met een miljardair samen optrekken. En nu blijkt gewoon dat die mast eraf kan. Dit is echt,
en hij ligt
geklucht.
Nu voorbij alle bruggen bij een andere rederij. Bij een andere scheepswerf. En daar worden nu de masten gemonteerd. En daarna is alles oké, want daarna zijn er geen bruggen meer.
1-0 voor het volk. Volk versus Mooi Der.
Precies. Ach, en moeten we het nog hebben over Schiphol?
Wat is er? Langere rijen weer of niet?
Nee. Ook in september en oktober zijn er minder mensen welkom op Schiphol, omdat ze het niet aankunnen. En dan betekent dus dat er minder gevlogen kan worden.
Qua beveiliging.
Afhandeling vooral van de mensen die langs de douane moeten, begreep ik. Want een van de dingen die in de herfst gebeurt, is dat mensen dan grotere, dikkere jassen aan hebben. En dan heb je...
Dat weet je niet.
Ja, en dan moet je langs de security. En dan moet je al je jas in zo'n bakje doen. En dan hebben ze meer bakjes nodig. En daarom heb je meer mensen nodig om iedereen af te handelen.
Dat is fascinerend. Dat er gewoon weer zoveel extra tijd en extra mensen. En alleen maar door die jassen.
Ja, okay. Dat is natuurlijk lang niet alles, maar het is wel een detail van wat er gebeurt. En er was natuurlijk al gehoopt dat Rotterdam misschien een paar vluchten over zou nemen. Maar die hadden al gezegd, nee hoor, doen we niet.
Natuurlijk niet. Die Amsterdammers, die motten wij niet.
Nou ja, je krijgt het vliegtuiglawaai erbij, hè?
Ja, precies.
Nou, misschien helpt het sowieso wel met de CO2-uitstoot waar we het nu over gaan hebben, om die ook een beetje te verminderen.
Precies.
CO2-budget. Ik denk dat we het daarvoor moeten hebben, Talita.
Ja, komt niet vaak voor dat er een trending topic is op Twitter. Althans, Barbara Baarsma was trending topic op Twitter. Het is ook wel fascinerend hoe dat gaat. Het was een oud BNR-interview, alweer van uit juni. En dat wordt dan opeens hergeïntroduceerd, volgens mij door klimaatontkenners. Maar vervolgens gaan dan ook allerlei serieuze journalisten en opiniemakers en politici en denkers daarop reageren. En daardoor werd het opeens weer een soort maatschappelijk debat.
Van, het begon al een beetje met zomergasten, toch?
Ja, het begon al met zomergasten, want dat was afgelopen weekend. En dan zat Sandra Flippen van ABN AMRO, die daar ook...
Hoofdeconoom.
Nee, die daar ook allerlei voorstellen deed voor een duurzamere economie. Dus ik denk dat die twee een beetje aan elkaar werden gekoppeld van, hey, er zijn nu opeens twee bankiers, twee grote banken, die best wel proactieve beleidsvoorstellen doen. Eigenlijk politieke keuzes zijn dat eigenlijk, over hoe bereiken we een duurzame economie. En een van de dingen die dan natuurlijk opvalt, is dat persoonlijk CO2-budget, wat door Barbara Baarsma werd geopperd.
En toen zei jij, ik weet wel iemand wie we daarover kunnen spreken.
Ja, toen dacht ik weet een jonge denker die nadenkt over dat persoonlijk CO2-budget. Ook wel breder nadenkt over hoe komen we in een duurzame economie. Maar ook specifiek over dat voorstel. Dus ik dacht, het is gewoon goed om dan ook echt dus inhoudelijk de voor- en tegens daarvan te bespreken. Daarom zit bij ons Marnix Kluijters, de podcastmaker van Ecosofie.
Dankjewel.
Ecosofie, dat klinkt al meteen alsof we niet in de economie, maar in de ecologie dan zitten waarschijnlijk.
Nou, het is wel leuk dat je die koppeling nu gelijk maakt. Want ik heb de Ecosofie-podcast Ecosofie genoemd, omdat ik het een beetje zie als een brugterm tussen ecologie, economie en filosofie. En ik denk als we die drie met elkaar in balans brengen, dat we kunnen kijken hoe we in een duurzame samenleving komen.
Oké.
Nou, heb je het nou over een CO2-budget?
Ja. Voor we daar dingen van gaan vinden, wat is het? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat ik een bepaalde hoeveelheid CO2 per jaar mag uitstoten. Maar ik zie nog niet helemaal voor me hoe dat zou kunnen.
Ja, jij noemt nu CO2-budget, waar deze discussie voor over gaat, een individueel CO2-budget. Dus dat er per persoon een aantal punten of een eenheid, in geld hebben we dat in euro's, beschikbaar komt.
Ja.
En dat je dat uit mag stoten. Dus met alle producten die je koopt, is dat op een gegeven moment op.
Dus ik ga naar de Albert Heijn of de supermarkt, de Aldi. En daar koop ik een tros bananen. Die komen van de andere kant van de wereld af. En dan wordt er een punt afgetrokken.
Ja, en zit je eronder, dan zou je rechten kunnen verkopen aan iemand die erboven zit.
Oké.
Dat is het individuele CO2-budget. Interessant is om de tussenstap te maken naar het CO2-budget. Want we hebben met z'n allen afgesproken in het akkoord van Parijs dat we graag onder de 1,5 graad willen blijven. Eigenlijk onder de 2 graden, maar ja, we weten dat het eigenlijk beter is om onder de 1,5 graad te komen. Ja. Dat wordt nagenoeg onmogelijk. Maar als we binnen die 1,5 graad willen blijven, dan zouden we als wereld nog 400 gigaton mogen uitstoten. Dat was in 2020. Dan zijn we 2 jaar verder.
Dat is het beroemde carbon budget. Wat we inderdaad nog
precies
hebben.
Ja. Dus dat is het eigenlijk CO2-budget. Nou, we stoten ongeveer 40 gigaton per jaar uit. Dus dat zou dan in 10 jaar op zijn. Dus dat hebben we nog 8 jaar voor. Dan zou de kans 2/3 zijn, volgens de wetenschappelijke inzichten, dat we de opwarming tot 1,5 graad kunnen beperken. Nou, dat is de uitdaging waar we voor staan. Willen we die
dat is niet meenemende dat je met technologie nog in de toekomst CO2 uit de lucht kan halen. Dat wil je dan buiten beschouwing laten. Want er zijn ook mensen die daar, ik ben er niet één van, maar die willen daarop gokken. Die zeggen van als je gewoon heel veel geld neerlegt en heel veel technologie, dan kan je nog over dat carbon budget.
Ja, de hoop is inderdaad dat we een soort gigantische stofzuiger kunnen ontwikkelen die al die CO2 er weer uitzuigt. En dat is eigenlijk met het gedrag wat we vertonen wereldwijd, is dat eigenlijk de gok die we wagen.
Ja, precies. En eigenlijk zeg je van je wil die gok niet wagen. En daarom wil je gewoon zeggen, er is een fixed carbon budget om binnen anderhalf graad te blijven. Dat is het budget dat we met elkaar hebben. Ja.
Oké, okay, toch nog even terug naar hoe het praktisch eruit gaat zien. Is dit iets wat we in Nederland zouden invoeren? Of moet dat meteen voor de hele wereld of voor Europa als geheel?
Nou ja, dat budget is niet iets praktisch. Dat is gewoon een inzicht van als we de uitstoot willen beperken tot anderhalf graad. Dan hebben we nog in 2020, dus inmiddels... Is het
ja, wel, maar je had net die 400 gigaton, zei je, ja, geloof ik. Maar dat deelt door alle miljarden mensen... Ja. Dan hebben wij in Nederland meteen tekort. En in Afrika en heel veel landen heel veel te veel per persoon.
Maar dan tel je het dus al naar dat je het individueel gaat oplossen. Nou, dus de uitdaging waarvoor staat is dat we dat budget, dat we dat eigenlijk niet overstijgen. En het idee wat nu geopperd wordt, is dat om iedereen... of in ieder geval door Barbara Baarsma, om iedereen... dus eigenlijk 1,7 miljardste. Dan neem je niet mee hoe in het verleden ook uitstoot is geweest. Dus eigenlijk als je dat nog reële of rechtvaardiger wil verdelen, dan zou je ook moeten kijken dat wij in de westerse wereld in het verleden veel meer hebben uitgestoten dan de opkomende landen zoals India.
Ja. Want of India gewoon klimaatexcuses maken, dat zou ook kunnen.
Nou ja, maar met excuses kom je natuurlijk niet. Want dan zegt India natuurlijk nog steeds, ja, jullie zijn veel verder in je welvaart. Mogen wij ook nog dat stukje ontwikkeling hebben? En ik denk ook, terecht punt.
Ja, oké. Okay. Dus dan kom je op een bepaalde hoeveelheid ton CO2 per persoon. Waar kom je op uit dan?
Daar liggen al alle ethische discussies onder. Waar je precies op uitkomt, dat weet ik niet precies. Maar het is de manier van denken die interessant is, die nu wordt geopperd. Dat iedereen dus een aantal rechten krijgt om CO2 te mogen uitstoten. Zit je daaronder, dan mag je je rechten verkopen aan iemand die erboven zit. En zit je erboven, dan zul je dus die rechten moeten inkomen bij iemand die eronder zit. En dat betekent dus dat er een plafond komt op... Ja, de vraag naar CO2 die we hebben met z'n allen.
In het bedrijfsleven doen ze dit, hè? Met het ETS-systeem.
Ja. Heeft heel lang niet gewerkt. Inmiddels is de prijs best wel hoog en begint het volgens mij wel te werken.
Nou, precies. De laatste zin is belangrijk. Daar werkt het.
Wat vind jij ervan, Mark?
Wil ik nog snappen hoe het voor mijzelf werkt. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat je voor elke tros bananen ergens een aantal punten inlevert. Dus ik zie helemaal niet voor me hoe je dit zou moeten doen. Ik kan me voorstellen dat je zijn grote uitstoot op het moment dat je met een vliegtuig naar de andere kant van de wereld gaat. Daar kan ik me bij voorstellen. Of als je in een auto rijdt elke dag 100 kilometer, kan ik me ook voorstellen. Maar al die kleine dingetjes, terwijl je de hele dag door natuurlijk CO2 zit uit te stoten met van alles.
Ja, een bakje koffie wat je nu pakt uit de automaat, zeg maar, heeft ook een footprint.
Nou ja, bij bepaalde zaken is het natuurlijk heel helder. Bij een vlucht is het heel helder. Als jij tankt bij de benzinepomp is het heel helder hoeveel je gaat uitstoten. Mm-hmm. Bij bananen zul je dat inderdaad... Wat anders moeten doen misschien, dat het echt puur productniveau wat lastiger is. Maar dan kun je ook wel op basis van data van inschatten hoe groot de CO2 uitstoot daarvan is. Er zit natuurlijk een grote component in dat het transport van over de hele wereld een groot probleem is. Dus dat is meer de uitvoering. En dan zou je uiteindelijk wel kunnen krijgen. Kijk, belastingheffing is aan zich natuurlijk ook een super ingewikkelde constructie.
Ja, maar dat doen we allemaal via euro's. En dat,
ja, dus je zou
dat
er wel
in dit geval weer natuurlijk de CO2-uitstoot los administreren van wat ik betaal. Want anders dan zou je het namelijk in de prijs misschien verrekenen. Maar dat is nou net niet het idee. Het idee is om het apart in die CO2-rechten per persoon...
Ik zou misschien ook nog wel de prijs erbij berekenen, maar daarvoor zou je dan hetzelfde nodig hebben. Je moet inderdaad weten op productniveau hoeveel CO2-uitstoot er per product komt kijken. Maar dat is hoe dan ook de uitdaging waar we wel voor komen te staan.
Of het gemiddelde per categorie. Je zou nog kunnen zeggen fruit, groente, vlees. Maar goed, daar kan je ook al misschien al de mist in. Maar je zou kunnen zeggen, je neemt een soort gemiddelde per categorie om het werkbaar te houden.
Oké, okay, nou is het november en ik ben door mijn CO2-rechten voor het jaar heen. Maar ik moet nog wel eten de rest van het jaar. En ik heb niet per se geld natuurlijk.
Intermittent fasting. Nee.
Ja, maar dat ga je natuurlijk niet 2 maanden volhouden.
Nee.
Ik probeer het gewoon zo praktisch mogelijk voor mezelf te maken.
Goed,
dit vind ik altijd erg zo jammer. Dat als je met grote ideeën bezig bent, dat het vaak verzandt in details om te kijken hoe de uitwerking precies is.
Ik vind de 2 maanden van het jaar niet eten, vind ik echt geen detail hoor.
Nee, dat snap ik. Maar je kunt natuurlijk prima kijken. Kijk, dit geldt natuurlijk ook gewoon met inkomsten. En dat hebben we heel goed geregeld. Jij bent in loondienst hier bij BNR, gok ik.
Ja.
Jij krijgt ook niet aan het begin van het jaar je hele inkomen uitgekeerd.
Nee.
Want dat is precies waarom het fout gaat. En dat is ook waarom we een pensioenstelsel met z'n allen bedacht hebben. Omdat mensen dat inderdaad
niet aankunnen. Mensen zijn niet zo goed in sparen. Nee, dat is precies de vraag die wat onder mijn vraag zat.
Dus heel veel van dit soort dingen zijn precies hetzelfde als met geld. Er zullen dezelfde wetmatigheden op zijn.
Ja.
Keert niet in één keer uit. Dat gaat mis, inderdaad.
En dan nog een 13e maand voor de vakantievlucht.
Ik krijg een maandelijk CO2-budget.
In de zomer willen we misschien wat meer hebben om te kunnen reizen. Want dat kost natuurlijk heel veel punten. Dus doe dan wat meer. Okay. Maar daar moeten we wel handig in worden. En daar zullen we inderdaad over na moeten denken. En dat is denk ik het belangrijkste in deze hele discussie. We hebben dat budget. Een van die ideeën is om dat op basis van een individueel CO2-budget te gaan doen. Maar laten we gaan kijken hoe we dat inderdaad uitvoerbaar kunnen doen.
Wat is het voordeel om dit op een individuele manier te doen? In plaats van gewoon te zeggen, misschien moeten we gewoon bepaalde vormen van energie sneller gaan verbieden. Of inderdaad gewoon bepaalde bedrijven zwaardere CO2-belasting op gaan heffen. Of gewoon bepaalde sectoren misschien zelfs wel helemaal sluiten.
Waarom moet je dit per persoon regelen?
Ja, waarom niet eigenlijk collectief bepaalde de grote uitstoot gaan schrappen?
Ja, dan ben je heel erg aan de aanbodkant bezig. Dus ja, maar
als alle voedselfabrieken die er verwerken en die daar pizza's en zo van maken, als die gewoon verplicht het CO2 neutraal doen, dan kan ik geen producten meer kopen waardoor ik CO2 uitstoot.
Ja, dat klopt. Idealitair zou je inderdaad kunnen zeggen, we brengen het aanbod terug binnen de draagkracht van één planeet. Want dat is eigenlijk waar duurzaamheid over gaat. Hè? Dat we de planeet niet verder opeten, maar zo handelen dat de planeet dat kan geven hoe wij hier kunnen leven. Dan doe je het allemaal aan de aanbodkant. En dat heeft in een geglobaliseerde wereld natuurlijk best wel wat nadelen. Want daar zien we dat als je dat bijvoorbeeld met een bedrijf als Shell gaat doen, dat allerlei andere bedrijven, en niet iedereen heeft dezelfde normen en waarden op de wereld als wat wij hier met onze activisten vinden, dat die productie zouden kunnen opslokken. Dus ik denk ook dat je aan de vraagkant moet kijken hoe je die dingen gaat beperken. En daarin is een individueel CO2-budget, en je zou dat ook voor heel Nederland collectief kunnen doen, wel een interessante manier van denken, denk ik.
En waarom moeten die rechten verkocht kunnen worden als je overhoudt? Je kan ook denken, je krijgt gewoon een hoeveelheid en dan gaat het goed. En als je er overheen gaat, dat kan dus niet, want je hebt namelijk het plafond.
Nou, wat ik daar interessant aan vind, want daar is heel veel discussie over dat. En dat heeft ook een heel groot nadeel. Dat is dat mensen die welvarend zijn, veel geld hebben kunnen zeggen van, ik koop het lekker van de arme mensen.
Ja, precies. Het klinkt als onrechtvaardig als je het kan afkappen.
We zien binnen de economie, dat heb je dat voorbeeld van die crash, waarbij kinderen die te laat opgehaald werden, dat ze daar op de crash helemaal stond chagrijnig van werden. Vervolgens werd er een boete ingelast dat als ouders te laat kwamen, dan moesten ze, weet ik veel, 7 euro betalen of zo voor iedere tijdseenheid dat ze te laat waren. Nou, wat zagen we niet? Dat de ouders eerder hun kinderen kwamen ophalen, maar dat ze dachten, ook betaal die boete wel, dan kan ik te laat komen.
Dus ja, een recht om je kinderen te laten voor 7 euro per 10 minuten of zo.
Dus er zitten echt wel stevige kanttekeningen bij. Tegelijkertijd.
Dus waarom wil je het dan wel laten verkopen?
Nou ja, we zien iets heel interessants. Dat is dat de uitstoot van CO2 voor echt veruit het grootste gedeelte bij een hele kleine groep mensen zit die in extreme welvaart leven.
Ja.
Nou, als jij dat betekent dus ook dat de keerzijde ervan is dat de mensen die niet zo goed bedeeld zijn, dat die heel weinig CO2 uitstoten. Dus dat betekent dat als jij inderdaad zegt, nou, dit is de beperking per persoon, dat misschien wel een heel groot gedeelte van de samenleving daaronder zou zitten. Aan de onderkant van de samenleving. Ja. Ik zou het dan wel terecht vinden als zij daar ook de vruchten van kunnen plukken. En daarnaast heb je ook
maar je bedoelt doordat zij dan geld kunnen verdienen aan het feit dat zij op een minder grotere voet leven, dus een lagere footprint hebben.
Exact.
Dus een deel van hun rechten dan verkopen. Maar ja.
En dit is dan voor armere mensen. Tegelijkertijd zou je daarmee ook duurzaam gedrag kunnen stimuleren. Dat mensen die zich heel alleen maar de duurzame, dus de producten met de lage CO2-punten kopen, dat die daar geld aan kunnen gaan verdienen.
Maar
dus
het risico is natuurlijk dat plafond niet daadwerkelijk zo erg wordt verlaagd, dat je eigenlijk gewoon nog een groot deel van dat onduurzame gedrag van die rijken eigenlijk in stand houdt. En inderdaad, een beetje de armere mensen hier de prijs voor betalen. Want ook bij dat ETS zie je, weet je, dat is ingevoerd. Maar vervolgens zeggen heel veel van de klimaatactivisten en organisaties terecht, ja, dat plafond is veel te laag. Of je kan toch weer extra rechten bijkomen. Er worden af en toe weer nieuwe recht in het spel gebracht. Weet je, dus dan is het toch. Dus dat is natuurlijk ook het gevaar. Dat het dan een soort van tussenoplossing wordt. Waarmee je wel een marktmechanisme in toont.
Ja, die zijn gevoelig voor de maatschappelijke
druk. Dus het zou waarschijnlijk perfect werken, alleen met een super streng plafond.
En je moet dat plafond dus in 10 jaar in feite naar beneden drukken tot nul.
Precies.
En dan krijg je dus een aantal interessante dingen. Dat bedrijven producten gaan maken die duurzaam zijn. Want je weet, als ik een product maak met een hoge uitstoot, ja, over 10 jaar mag het niet meer verkocht worden. Want dan mag
heeft niemand meer
recht om het te kopen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke prikkel. Op individueel niveau kun je dus harder gaan dan het gemiddelde. Levert je dat geld op. Dus je krijgt eigenlijk een aantal interessante dingen. Die innovatie gaat lonen. Hard werken blijft lonen in dit systeem. En daarnaast gaat duurzaam gedrag dus geld opleveren. Dus dan krijg je eigenlijk een derde pijler die interessant is op hoe consumeren eigenlijk gaat lonen.
En je krijgt dat natuurlijk een smokkel van uit de hele wereld. Die onder de radar. Ja, mensen die graag iets willen kopen gewoon zonder al die rechten natuurlijk.
Ja. Ja, perfect zal het niet zijn. En er zal ook heel veel misgaan. Maar tegelijkertijd zul je het ook moeten afzetten tegen de andere mogelijkheden die er zijn. En dat lijkt me ook het interessante. Dat we de discussie gaan voeren over hoe kunnen we nou op de meest effectieve manier dat CO2-budget wat we hebben op Nederlands niveau en hoe we dat dan dus bepalen, dat is ook nog heel interessant, omdat je dus die historische uitstoot mee kan nemen.
Maar zou je dat die kleine schaal van alleen maar Nederland kunnen doen? Moet je niet minstens heel Europa meenemen in zo'n plan?
Nou, ik denk dus dat het heel interessant is dat je op vraaggebied zou je de vraag binnen Nederland dus wel terug kunnen dringen. En dat is het interessante aan maatregelen op het gebied van de vraagkant nemen. Dan kun je daar dus wel al een hele hoop mee regelen. Maar ja, ik ben er wel voor dat we het zo groot mogelijk regelen. Maar dan wordt het ook altijd wel weer een stuk ingewikkelder. En dat weten we ook met z'n allen.
Hoe denk je over privacy? Hè? Want ik zie ook veel van de mensen in de commentaar op Twitter die zeggen van dit vraagt een grotere rol van de overheid. Die moet eigenlijk gaan monitoren wat jouw CO2-uitgaven zijn, je budget. Daar strenger op toezien. Ik wil helemaal niet dat een overheid zich op dat microniveau, op individueel niveau, zoveel inzicht krijgt in uitgavenpatronen van burgers. Is het waard om dat stukje privacy op te offeren voor deze vorm van aanpak van klimaat?
Ja, ik snap die redenatie niet helemaal. Want met mijn bankrekening in euro's weet de overheid, als het goed is, tenminste ook niet wat er op het bonnetje van de Albert Heijn staat.
Maar jij zou de bank het dan laten...
Ja, een bank. Barbara Baarsma heeft het over een blockchain. Ik zou dat inderdaad niet in de handen van de overheid gieten. En ik zou ook niet weten waarom dat per product dan duidelijk moet worden. Ik reken gewoon ergens een product af. Dan weet ik hoeveel CO2-punten daar zitten. Die CO2-punten gaan van mijn rekening af. Maar daarvan zou volgens mij helemaal niemand hoeven te weten waaraan ik ze besteed heb.
Ja, maar omdat een overheid eraan te pas komt, dat die bepaalt wat het plafond van CO2-rechten is en hoeveel er in omloop zijn. Toch lijkt me gek als banken voor ons gaan bepalen hoeveel je maximaal mag uitgeven. Dus het is een politiek beleid.
Ja, wat je eigenlijk doet is grenzen stellen aan het kapitalisme. Dus de ongebreidelde manier van eindeloze groei, dat kan niet. Dus je gaat daar grenzen, paal en perk aan stellen. En de uitvoering daarvan kun je prima door andere dingen laten regelen, zoals een blockchain of hoe die markt precies geregeld wordt. Ja, dat kun je volgens mij op prima en privacy fijne manier regelen. Ja. Maar ja, dat zal ook een uitdaging zijn.
Wij hebben het er nu over met z'n drieën. Is dit iets waar in de wereld van de beleidsmakers over nagedacht wordt?
Nou, ik zat een lezing terug te kijken van David van Rijbroek, die onlangs gaf voor het Wetenschappelijk Instituut van GroenLinks. En hij zei dat er in Engeland een denker mee bezig is geweest. Ik dacht dat hij ook vertelde dat die man overleden was inmiddels. Dat is net jammer. Die had het wel heel goed uitgedacht. En hij zei dat er één land, ik dacht dat hij zei boven Australië of iets dergelijks, dat ze het daar geprobeerd hebben. En omdat mensen dus veel bewuster worden van wat hun CO2-mandje eigenlijk is, of hoeveel hun rechten zijn, mensen dus ook veel duurzamer gaan handelen. Dus dat vond ik wel een interessante kant van dit idee.
We hebben hier eerder Tjeerd Groot gehad in onze podcast.
Ja, Kamerlid voor D66.
Precies, luister die aflevering ook terug. En die had het nog niet eenmaal hierover, maar die had het wel over misschien moet je meer kijken naar landgebruik. En kijken op productniveau van hoeveel land gebruik je om bepaalde producten te maken. Misschien moet je daar meer je economie op inrichten. Dat was ook even zo'n gedachte die hij de podcast inslingerde. Want is CO2, er zijn ook mensen die zeggen op Twitter, ja, maar waarom die hyperfocus op CO2? Het gaat ook over biodiversiteitdestructie, het gaat over water, het gaat over land, het gaat over heel veel andere dingen die je dan met zo'n CO2-systeem niet per se gaat oplossen.
Ja, ik ben er groot voorstander van. We hebben elkaar natuurlijk ook gesproken voor de nieuwe wereld, waarin ik dat ook veel meer bepleit om het op basis van de voetafdruk te doen. Dus wat je ziet is dat de gemiddelde voetafdruk van een Nederlander, dat er 3,6 aardes voor nodig zouden zijn als iedereen zo zou leven. En wat het interessant maakt, er is bijvoorbeeld een manier om CO2-neutraal te vliegen. Dat zou je kunnen doen door te vliegen op biokerosine. Nou, daar worden allerlei gewassen voor geteeld. Maar er is superveel land voor nodig. Dus dat betekent dat je aan het concurreren bent op de voedselvoorziening. Nou, de wereldbevolking neemt toe naar 10 miljard mensen. Dat lijkt mij niet de manier van duurzaam denken. Dat we dan CO2-neutraal vliegen, maar dat vervolgens een heel groot gedeelte van de wereld niet vliegt, want dat vliegen is sowieso al maar voor een heel klein gedeelte van de wereldbevolking weggelegd. Maar B, ook geen eten meer heeft. Dat is niet het type duurzaamheid waar ik binnen de XV-podcast over nadenk.
En als we dit nou hier in Nederland of in Europa invoeren, er zijn natuurlijk allerlei landen die heel erg aan het opkomen zijn nog. Zit dat eigenlijk daar al in verrekend? Dus dat we India gunnen en China gunnen, dat ze nog heel veel kolencentrales bijbouwen. Dat gebeurt tenslotte. Zodat ze meer gaan uitstoten.
Nou, dat hangt er dus helemaal af hoe je het regelt. Want je zou dit natuurlijk idealitair met een soort wereldregering. En wat we ook een beetje hebben gedaan met Parijs.
Dat heel veel mensen dat niet idealiter vinden. Maar...
Nou ja, niet een wereldregering, maar wel dat je afspraken maakt om binnen het CO2. Want we hebben natuurlijk wel die afspraak in feite gemaakt om dat CO2-budget te pakken. Want we hebben gewoon gezegd wereldwijd, we willen binnen 1,5 graad blijven. Dus ja, dan zul je dat op een bepaalde manier moeten organiseren. Ja, wereldregering, dan gaat bij heel veel mensen kriebelen. Dus dat moet ik misschien niet zo zeggen. Maar het zou wel een eerste stap zijn als wij binnen Nederland zeggen van ja, wij hebben inderdaad in het verleden heel veel uitgestoten. Als we nu die 400 gigaton delen door 7 miljard mensen, dat is niet helemaal eerlijk. Misschien moeten we het nog een stukje door de helft doen.
Een soort wegingsfactor in maken dat de westerse landen... Ja,
maar je maakt het voor Nederlanders meteen onmogelijk om te voldoen aan die nieuwe eisen. Want wij gaan...
Dan wordt het wel heel...
Hoeveel keer gaan wij met onze CO2 en alle equivalenten, als je methaan uitstoot, als je vlees eet en zo, dat telt natuurlijk ook allemaal op.
Ja.
Hoeveel keer gaan wij nu over onze... Ons eigen aandeel heen hier in Nederland?
Ik weet dat niet exact, maar als je precies gaat toerekenen hoeveel CO2-budget er dan nog zou zijn, dan zou geloof ik met de huidige uitstoot hebben we nog iets van 4-5 jaar en dan is het budget van Nederland op. Dus dat wordt heel lastig. Maar dat is ook waarom die 1,5 graad, en we hadden het al even over die stofzuiger die CO2 zou moeten opzuigen, die dus niet bestaat. Ja, als we die 1,5 graad willen halen, dan zou het wel daar... Dat is eigenlijk de gok die we nu wagen. Dus...
Ja, het zou wel interessant zijn om als je het zou doorrekenen op die 1,5 graad en zo'n weging erin. Hoe ziet dan inderdaad je het besteden? Hoe ziet dat je aankopen, je bestedingsmogelijkheid eruit voor een Nederlander voor een jaar bijvoorbeeld? Ik ben wel gewoon geïnteresseerd van wat blijft dan over. Betekent dat je dan echt alleen maar nog op lokale wortels zit te kauwen? Of zit er nog wel één vliegreisje dan per jaar in? Of helemaal
ik denk
niet?
Dat je meteen een vijfde van je uitstoot van nu, wat je gewend bent aan moeten uitstoten, zou kunnen uitstoten nog. Zeker als je er een vliegvakantie bij hebt.
Precies.
Ja, met vliegen gaat het heel hard. En ja, ik denk dus dat de mensen aan de onderkant van de samenleving al redelijk richting die koers gaan.
Gaat terug naar een soort jaren 30 misschien.
Hier gaan we niet de handen voor op elkaar krijgen in Nederland. Als je ziet wat dat stikstofbeleid op het ogenblik al doet met de sfeer in het land.
Ja, maar het is ook een van de grootste uitdagingen waar we voor staan. En de aandacht neemt toe. Maar ja, dat is, als je binnen de afspraak van Parijs wil blijven, dan is de uitdaging echt heel groot. En dan zul je dus wel serieus dat plafond van dat budget naar beneden moeten gaan bijstellen.
Ja,
en dan zullen we moeten bedenken hoe we dat gaan verdelen. En een van die oplossingen is dus om te zeggen, de mensen met gemiddeld een lagere uitstoot, die gaan we belonen. En de mensen met gemiddeld een hogere uitstoot, die moeten daarvoor betalen. En anders zou ik wel heel erg de mensen die er nu allemaal heel boos over willen zijn.
Het is wel heel liberaal in die zin. Is
ja,
van,
dat denk ik ook.
Schrijft wel in, het is niet zo van wat we met z'n allen collectief aan het doen zijn. Dat is dan ook maar een soort van alleen maar een collectief vaag probleem. Het is ook een individuele verantwoordelijkheid. Je rekent veel meer toe naar je eigen individuele gedrag.
Dat.
Wat je bijdraagt aan dit mondiale probleem.
Daarnaast, als je alleen gaat beprijzen nu. Dus stel je zou gewoon zeggen van we gaan uit van dat budget. En we gaan radicaal veel hogere CO2-prijs invoeren op producten. Dan is het wel zo dat voor een heel groot gedeelte van de samenleving vliegen en vlees eten überhaupt dan niet meer mogelijk worden. En dat vind ik het interessante van dit systeem. Dat zou wel kunnen betekenen dat er van rijk een inkomstenstroom ontstaat van rijk naar arm. Waardoor het voor mensen aan de onderkant van de samenleving wel mogelijk blijft om ook dat soort producten te kunnen blijven afnemen.
Maar jij zei het niet voor niks, Talita. Er zijn heel veel boze reacties op Twitter vandaag ook al. Dit gaat het niet worden, toch? Ik bedoel, het is een heel mooi idee. Maar dit krijgt nooit steun.
Nou ja, kijk, als je een hele links-progressieve regering zou krijgen. Dus als je GroenLinks, Partij van de Arbeid zou er ook niet in meegaan, denk ik. Partij voor de Dieren denkt wel meer aan dit soort holistische concepten.
Ja, en die hebben in de peiling op het ogenblik soms wel 9 zetels, geloof ik. Dus,
nou ja, maar het is niet helemaal waar. Want kijk, het is wel interessant dat zo'n idee komt van een Barbara Baarsma. Ik volg haar natuurlijk ook verder hoe zij denkt. En zij zit heel erg binnen... Ja, er is een hele beweging in de duurzaamheidsbeweging. Die zit ook wel fanatiek soms bij GroenLinks. Die gewoon zeggen, we moeten af van groei, we moeten af van kapitalisme. Alle grote bedrijven, dat zijn de boeven.
Consumenten, daar zit ze heel doorheen.
Ja, heel erg de consumenten. En zij zit wel op een tour van, als we onze collectieve voorzieningen betaalbaar willen houden, heb je een vorm van groene groei nodig. Dus en je moet niet alle marktprincipes overboord per se gaan gooien. Dus wat als je die nou in kan zetten?
Maar jij ziet dit wel in Nederland steun krijgen en van meer dan de helft van Nederland zelfs.
Het kan voor rechts, zou je zeggen, voor een VVD of een D66 een uitweg kunnen zijn tegenover sluit gewoon per direct hele sectoren of kom met klimaatlockdowns. Want op een gegeven moment, naarmate de tijd vordert, ga je wel voor, moet je een radicalere vorm gaan kiezen. Tenzij je helemaal ontkent dat we iets aan klimaatverandering moeten doen. En dan is de vraag, op welke manier doe je dat? En dan zou dit zomaar eens een soort toch nog soort liberale, kapitalistische vorm kunnen zijn om toch bij een duurzame economie te komen, denk ik.
Ja, want
dus ik zie dat wel.
Wat eigenlijk. Jij eigenlijk zegt, is dat de uitdaging om dat budget waar ik het eerder over had, gewoon het collectieve budget wat er is om die afspraken van Parijs te halen, dat überhaupt gewoon lastig wordt als je het democratisch gaat doen.
Ik denk dat we dat niet gaan doen, inderdaad.
Ja.
Ik heb hier ook wel eens in de podcast gezegd dat we het niet meer gaan halen. Dus
nee, maar we gaan het voor een groot stuk niet eens proberen. Voor een stuk wel, maar voor een groot stuk. Maar goed, maar dat is wat ik ervan denk. En
ja. Maar dat is niet omdat jij dat niet zou willen, maar dat is omdat je gewoon ziet het onvermogen van de politiek om dit te doen, om dit serieus te nemen. Want persoonlijk zou je daar voorstander zijn.
Ja, maar we hebben wel gezien met corona dat draagvlak in de politiek heel snel toenam om extreme maatregelen te nemen. Nam op een gegeven moment ook wel weer heel snel af. Maar als de urgentie binnen de klimaatcrisis duidelijk wordt, dan zijn er denk ik wel hele interessante veranderingen en grote veranderingen mogelijk. En ik denk dat het dan wel interessant is als we nagedacht hebben over de oplossingen. En daar zou best wat meer over mogen gaan, denk ik.
Maarten Sluiters van dus de podcast Ecosofie onder andere. Dankjewel.
Dank voor de uitnodiging.
En halverwege noemde je het Nieuwe Wereld. Dat is een radioprogramma van BNR. Maar ik denk dat je het nu over de podcast
De Nieuwe Wereld is een onafhankelijk interviewplatform.
Maar het uitgebreid hierover gehad.
Ook te vinden op Spotify en Ecosofie is ook te vinden op Spotify.
Okay. Telen we het nog iets breder naar de voetafdruk in plaats van alleen CO2.
Precies.
Oh, je klapt net je laptop dicht. Was er nog laatste nieuws over Pelosi? Dat ze uitgestapt is uit het vliegtuig of zoiets? Want dat soort details komen dan op een gegeven moment naar buiten.
Mijn laptop is uitgevallen door al het refreshen. Dus ik had nog geen eerste beelden van Pelosi uit het vliegtuig.
Nou, dan gaan we niks meer zeggen aan het einde.
Kijk bij de show notes voor alle podcasts die we hebben genoemd. Kijk ook even op Twitter bij Marks, het Marks Kluiters, die gun ik je ook. Het Elite Muse, het BNR, het De Nieuwsdag voor alle updates. Instagram mag ook. Vergeet niet ons even te liken en morgen weer te luisteren. Tot morgen.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.